onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 119, de versen 83 en 88. Psalm 119, vers 83. Wat vree heeft elk die uwe wet bemint. Zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten. En het 88ste vers. Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Stier mij in rechte sporen. 83 en 88 van Psalm 119. We doen nu eerst met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in aansluiting op de geloofsbelijdenis zingen we uit Psalm 25 het zevende vers. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Daarna volgt de schriftlezing die u deze avond kunt vinden in het boek Openbaring, daarvan het tweede hoofdstuk. De versen 1 tot en met 11. We noemen nu Openbaring 2, de versen 1 tot en met 11, na de belijdenis des geloofs en het zingen van Psalm 25, het zevende vers. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Openbaring 2. Schrijf aan de engel der gemeente van Efeze. Dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, die in het midden der zeven gouden kandelaren wandelt. Ik weet uw werken en uw arbeid en uw lijdzaamheid en dat gij de kwade niet kunt dragen en dat gij beproefd hebt degene die uitgeven dat zij apostelen zijn en zijn het niet. En hebt ze leugenaars bevonden. En gij hebt verdragen. En hebt geduld. En gij hebt om mijns naams wil gearbeid. En zijt niet moedig geworden. Maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Gedenk dan waarvan gij uitgevallen zijt. En bekeer u. En doe de eerste werken. En zo niet, ik zal u haastelijk bijkomen. En zal uw kandelaar van zijn plaats weren, indien gij u niet bekeert. Maar dit hebt gij, dat gij de werken der Nicolaïten haat, welke ik ook haat. Die oren heeft, die horen, wat de geest tot de gemeenten zegt. Die overwint, ik zal hem geven te eten van de boom des levens, die in het midden van het paradijs Gods is. En schrijf aan de engel der gemeente van die van Smyrna. Dit zegt de eerste en de laatste, die dood geweest is en wederlevend is geworden. Ik weet uw werken en verdrukking en armoede, doch gij zijt rijk. En de lastering dergenen die zeggen dat zij Joden zijn en zijn het niet, maar zijn een synagoge des Satans. Vreest geen der dingen die gij lijden zult. Ziet, de duivel zal enige van uw lieden in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt. En gij zult een verdrukking hebben van 10 dagen. Zijt getrouw tot de dood, en ik zal u geven de kroon des levens. Die oren heeft, die horen, wat de geest tot de gemeenten zegt. Die overwint, zal van de tweede dood niet beschadigd worden. Tot zover de schriftlezing deze avond. We willen in onze serie preken over de 7 brieven... vanavond nadenken over het tweede gedeelte van de brief aan Efeze. Dat betekent dat de woorden van onze tekst gevonden kunnen worden in dit hoofdstuk. Openbaring 2, vanaf het 4e tot en met het 7e vers. Openbaringen 2, vers 4 tot en met 7, waar we het woord van God en onze tekst lezen. Maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Gedenk dan waarvan gij uitgevallen zijt en bekeer u en doe de eerste werken. En zo niet, ik zal u haastelijk bijkomen en zal uw kandelaar van zijn plaats weren indien gij u niet bekeert. Maar dit hebt gij dat gij de werken der Nicolaïten haat, welke ik ook haat. Die oren heeft, die horen. Wat de geest tot de gemeenten zegt, die overwint, ik zal hem geven te eten van de boom des levens die in het midden van het paradijs Gods is. Tot zover. Zoeken we eerst Gods aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Tot u, o Heere, die tussen de kandelaren wandelt, komen wij aan de avond van deze dag. U bent de koning die uw kerk doorzoekt. U wandelt te midden van de kandelaren van uw kerk. En u onderzoekt de lampen of ze branden of walmen of gedoofd zijn. En u belijden we het Heere dat bij ons geen licht is, geen vuur. Bij ons is de duisternis. Want wij hebben tegen u gezondigd en zijn van u die het licht is afgevallen. Heere, open vanavond voor het eerst of ook opnieuw onze ogen daarvoor. Opdat we iets beseffen van de duisternis die ons leven bezet, die over onze ziel hangt als een donker kleed. En wil u de duisternis doorbreken met de stralen van het licht van uw woord en van uw Heilige Geest. Heere, werk ontdekkend onder ons, opdat mensen die u niet kennen en die vreemdeling zijn van het werk van uw genade, gaan zien wat ze missen, het gevaar gaan ontdekken waarin ze verkeren, want indien ze zich niet bekeren, ze zullen omkomen in de duisternis van hun eigen leven. O Heere, wil u mensen die onbekeerd voortleven niet voort laten leven zonder u. Maar wil in hun hart werken, zodat ze gaan zoeken, gaan vluchten tot u, de levende God, smekend om genade. Wil ook ontdekkend werken in het leven van uw kinderen. Want ook zij hebben dat ontdekkende werk van uw Heilige Geest steeds meer nodig. Dat ze het gaan zien, dat u, o Heere, niet alleen goede dingen bij uw volk vindt, dingen die u zelf in hun leven gaf, maar dat u ook de dingen ziet die niet naar uw wil zijn in het leven van uw kinderen. U ziet of uw volk de eerste liefde verliet. En of de kandelaar van het licht wat door u ontstoken werd, door hun zonde en door hun vlees gedoofd werd. Heere, indien de dovende, uitblussende werking van het vlees zo krachtig is in het leven van uw kinderen, wil u hen vanavond tot bekering roepen. Geef dat ze terug gaan denken aan de dagen toen u tot hun ziel sprak. Toen u de liefde van uw hart aan hun hart schonk. Toen alles in hun eigen leven zo gemakkelijk, zo goed was. Heere, geef dat ze het met verdriet gaan zien waar ze uitgevallen zijn. En wil u ze door de bediening van uw woord en van uw Heilige Geest terugbrengen tot u. Die toch de koning van uw kerk zijt. We bidden u, wil u zo uw kerk, door haar te troosten, maar ook door haar te beproeven, opbouwen in het allerheiligst geloof. Neem uw kinderen af wat ze moeten missen. Schenk ze wat ze niet kunnen missen. En vervul de harten van uw volk met uzelf. Leer ze sterven aan zichzelf. En leer ze zien op u. dat alles van hun minder mag worden, maar dat u steeds groter en steeds noodzakelijker, steeds heerlijker mag worden in hun leven. We bidden u, Heere, wil u denken aan hen die met geestelijke vragen tobben, die zichzelf niet durven scharen bij uw kinderen, en die ook met de wereld en met wat uiterlijke godsdienstigheid niet mee kunnen leven en willen leven. Heere, wil u mensen die zonder adres in de kerk zitten, die zichzelf geen adres kunnen geven, als alleen dat ze weten dat ze niets hebben, dat ze leeg, arm en blind zijn. Wil u ze vanavond opzoeken? En wil u, die het adres van alle mensen weet, hen bezoeken met uw hemels onderwijs? Bewaar ze ervoor, Heere, dat ze vrede of rust zouden zoeken op een verkeerde weg, of zouden gaan bouwen op een verkeerde grond. Maar wil u hen laten zien dat waar er bij hen alleen maar raadselen overblijven en geen mogelijkheden zijn, dat er bij u die roept tot bekering raad is, hulp is, genade is. Heere, leer hen de zaligheid bij u zoeken en bij u vinden, in die ene naam die gij onder de hemel gaf, waardoor zondaren moeten zalig worden, de naam van de Heer Jezus Christus. Wil u zijn met allen die andere moeiten en zorgen kennen. U weet, leven kan soms zo vol zijn met allerlei dingen. Geef, Heere, dat de zorgen van het leven, de ziekten en het verdriet, ons niet af mag drijven van u. Maar wil u de moeite van het leven nog zegenen, zo dat niet alleen we mogen vragen en zoeken naar herstel, oplossing van de vragen die het leven brengt, maar dat de levensvragen ons uit mogen drijven op gebogen knieën tot u. Zegen, Heere, de tegenspoed. Wil ons in voorspoed en onder zegeningen niet verlaten, maar laat de tekenen van uw onverdiende goedheid ons klein mogen maken. Ja, wil u geven dat uw goede tierenheid en verdraagzaamheid en uw geduld ons tot vernieuwing, tot bekering mag brengen. Verdiend is het niet, aan ons bent u niets verplicht, maar wil u het uit genade doen. Wil u zijn met allen die hier zijn, de gemeente, degene die met ons zijn samengekomen. Heere, wil u ons alle zegenen. Denk aan hen die met ons meeluisteren voor de kerktelefoon. Wil u ook hen een zegen uit uw woord bereiden. En geef, Heere, dat ook waar er verscheidenen onder ons in andere delen van ons land zijn, of ook in andere delen van Europa en misschien wel van de wereld zijn, het vakantie, dat uw ogen die de hele aarde doorgaan als een beschermende en bewarende muur rondom hen mogen zijn die op reis zijn of ver van ons verwijderd. Wil u ook hen op deze dag gedenken en geef dat ze bewaard mogen worden voor de zonde en voor het kwade, en op uw tijd weer terug mogen keren. We vragen u, Heere, wil uw koninkrijk uitbreiden. Bijzonder wanneer we vanavond opnieuw stilgezet worden bij de zorg en het onderwijs van u, o koning van uw kerk, mogen we toch smeken of u uw kerk wilt bouwen en bewaren en vermeerderen. O God, laat het rijk van de duisternis vernietigd worden. U weet het, buiten de kerk, in onze samenleving, maar ook binnen het kerkelijke leven, heeft de macht van Satan zo vaak bijna het laatste woord. Het lijkt er vaak op. Zelfs in het leven van velen, zelfs in het leven van uw kinderen, kan er zoveel zijn wat niet uit u en niet van uw koninkrijk is. O Heere, vergeef. Wil u de werken van Satan en van de duisternis van de zonde neerwerpen en uw koninkrijk doen komen. Doe het komen in ons vaderland, daarbuiten, Doe het komen in onze kerken. Doe het komen over deze wereld. Doe het komen daar waar uw woord verkondigd wordt op de zendingsvelden. Laat het mogen komen onder de Joden die van u vervreemd zijn, doordat ze het woord van u niet anders lezen dan met een deksel op hun aangezicht. O God, neem de sluier weg en laat ze tot waarachtige bekering komen. Het zijn toch beminden om der vaderen wil. Wil u de kerk in de beproeving gedenken, die in deze zomer beproefd wordt op alle mogelijke manieren. U weet waar de hitte van de vervolging het meest gevoeld wordt. Heren, wil u het laten zien dat die vervolging in uw hand is en dat u de lengte van de vervolging en de heftigheid van die vervolging in uw koninklijke handen hebt. Wil u het laten horen tot de kerk achter het ijzeren gordijn en waar die vervolgingen ook zijn, dat ze slechts vervolgd zullen worden voor 10 dagen. En wil u, o Heren, ook onder de hitte van de vervolging uw hulp, uw genade schenken. Wees, o Heere, met ons land en met ons volk. U weet hoe het bij ons en in ons vaderland erbij staat. U weet van alle onrecht. U weet van alle goddeloosheid. U weet van het vertrappen van uw geboden. O Heere, vergeef. Wil u niet met ons doen naar wat wij verdienen, door onze kleine zonde, door onze schreeuwende zonde. En wil u in toorn des ontfermens gedenken en een wederkeer geven tot u, de levende God. Neem uit ons land en uit ons volk de kandelaar van uw kerk en de kandelaar van uw woord niet weg, al zou het verdiend zijn. Maar u die de kandelaren bezoekt en die de sterren in uw rechterhand hebt, wil u de sterren onder ons laten en de kandelaar laten branden. Koning van uw kerk, bezoek ons. Bezoek ons bijzonder in dit avonduur. Open onze lippen, Heere, opdat wij niet maar spreken. Zeker niet onze eigen woorden spreken, maar opdat we uw woord spreken mogen. En wil u geven dat er luisterende oren en open harten mogen zijn, ook in de kerk. Wil u zelf door uw geest en door uw woord harten openen, oren openen. En wil u het woord genadig toepassen, nadat u weet dat we nodig hebben. We bidden dat, Heere, niet omdat wij iets verdienen, maar enkel uit genade. De genade die daar is in de Heere Jezus Christus. Om zijnentwil. Amen. Psalm 63, gemeente, het tweede en het derde vers willen we samen zingen. En ondertussen krijgt u gelegenheid uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. 63, 2 en 3. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen, hoe zag ik daar uw alvermogen, hoe blonk uw goddelijke eer alom. En het derde, dan zou ik voor uw goddelijk oog, uw deugden, al mijn leven prijzen. 2 en 3 van Psalm 63. Aan het einde van de prediking na het amen willen we zingen uit Psalm 73, het 12e vers. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. U, al mijn liefde, waardig schatten, wijl gij mijn rechterhand woudt vatten. 73, het 12e vers aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, het wordt in onze kringen nog wel eens gezegd dat het feit dat de Heere alwetend is, dat dat een troost is voor zijn kerk. Maar we zouden kunnen vragen, is dat wel waar? Zeker, het is waar. Het is een troost voor Gods kerk dat de Heere alle dingen weet. Dat ze met hun zuchten en met hun zorgen niet verborgen zijn, daar hij het alles ziet en weet. Maar we moeten daar tegelijkertijd wel bij zeggen dat als hij alle dingen ziet en weet, dan ziet hij in het leven van zijn kinderen ook de dingen die niet naar zijn wil zijn. En daarom kan het ook wel eens zo zijn in het leven van Gods kinderen, dat de alwetendheid van de grote koning hen vrees aanjaagt. Dat er een aarzeling is in hun leven om de Heere onder ogen te komen. Omdat ze weten dat er dingen in hun leven zijn die niet recht liggen in de ogen van de Heere zelf. Zo was het toch eigenlijk ook in die gemeente van Efeze. Er was veel in Efeze waar de Heere woorden van goedkeuring over spreekt. Maar er blijkt toch één duistere plek te zijn in het leven van zijn kinderen in Efeze, waarover de Heere grote zorg heeft en waarover de Heere ernstige en bestraffende woorden spreekt. Die gemeente van Efeze heeft de eerste liefde verlaten. En daarin lijkt die gemeente, zo zagen we vorige week, op een kandelaar, waarvan de lampen nog wel branden, maar de lampen zijn gaan walmen. En die walm wordt veroorzaakt door het vergeten, verlaten van de eerste liefde. Vanavond willen we daar opnieuw bij stilstaan. En het thema voor de preek van vanavond is de kerk van Efeze, een walmende kandelaar. En we letten vanavond heel bijzonder op twee dingen. Allereerst hoe de walmende vlam dreigt te doven. Want we lezen, dit heb ik tegen u, dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. En er wordt gesproken over een vallen, een uitvallen. En er wordt zelfs gesproken over het wegnemen van de kandelaar. En ten tweede, hoe de dovende vlam wordt aangevuurd. Gedenkt en bekeert u. De kerk van Efeze, een walmende kandelaar. Hoe de walmende vlam dreigt te doven. En ten tweede, hoe de dovende vlam wordt aangevuurd. We hebben de vorige keer gezien, gemeente, dat die stad van Efeze, waar de gemeente was, waaraan Johannes deze brief moest schrijven, een van de grote wereldsteden van die tijd was. Het was de lichtstad van het oosten. Stad die ondanks de naam lichtstad toch een stad vol goddeloosheid was. Want in die stad werd de godin Diana of Artemis vereerd. Oorspronkelijk de godin van de jacht, later toch vooral ook een van de godinnen van de liefde. En juist vanwege dat feit waren de feesten ter ere van deze godin en dat heel bijzondere beeld wat in Efeze bewaard werd, wat uit de hemel gevallen zou zijn. Die dienst van Artemis of Diana werd gekenmerkt door allerlei goddeloosheid, niet alleen, maar ook door allerlei zedeloosheid. Het was een poel van duistere ongerechtigheid daar in die stad in Klein-Azië, die stad van Efeze. Bovendien was er in die stad ook nog een heel bloeiende kaste, zouden wij zeggen, van tovenaars en sterrenwichelaars, van mensen die horoscopen trokken en die de kenners waren op het gebied van de zwarte kunst en het satanisme. Dat alles bloeide daar. En in die stad, lichtstad genoemd, maar gevangen in de duisternis van de afgrond, was een gemeente. Een gemeente die daar al jaren was. Een gemeente die ondanks alle duisternis in die grote wereldstad toch een schijnend licht was gebleven. Schijnend licht omdat er geestelijk leven was. Schijnend licht ook omdat ze de kwade niet konden verdragen en omdat ze de dwaalleraars, de valse prediking hadden ontmaskerd. Maar toch was die vlam van die kandelaar van de kerk van Efeze gaan walmen. De vlam was minder geworden en er was rook en duisternis gekomen. Hoe dat kwam? Ach, de koning van de kerk zegt het ons hier in deze brief. Nee, hij beschuldigt niet de stad. Dat er in Efeze walmende lampen gekomen zijn, dat is niet te wijten aan de wereld. Die wereld zal zijn invloed wel gehad hebben, zeker. Maar daar leest u niets over. De Heere beschuldigt de wereld zelfs niet eens direct. Als het gaat over de walm, over de duisternis in zijn eigen gemeente, onder zijn eigen volk, dan spreekt hij hen zelf aan. Wijst niet op omstandigheden, maar zegt: dit heb ik tegen u. Wat heeft hij tegen zijn kerk in Efeze? Dit, dat ze hun eerste liefde verlaten hebben. Wat die eerste liefde is, we hebben er vorige week ook al iets van gezegd. Dat is de liefde die in het hart daalt wanneer God zijn liefde schenkt. Het is de liefde die het antwoord is op de liefde van een drieëne God. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Wel, wanneer Gods liefde, Gods trekkende liefde, Gods verbrekende liefde, Gods liefde waarin harde harten gaan smelten, wanneer die liefde doorbreekt in het hart, wanneer die liefde van Christus het hart gaat vervullen, ja, dan komt er ook wederliefde. Dan zingt het in de ziel: hartelijk zal ik u lief hebben, Heere, mijn sterkte. God heb ik lief, want die getrouwe Heere hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Als die gunst, die liefde van God in het hart doorbreekt en het hart verwijt, zoals de psalmen dat zeggen, ja, dan vindt u wederliefde. De eerste liefde, die hartelijke liefde die tot God, die tot zijn Christus uitgaat. In die liefde hadden de gelovigen, de kinderen van God, in Efeze geleefd. In die liefde hadden ze gedeeld. In die liefde hadden ze zo geleefd dat ze midden in die duistere heidense stad een lichtende kandelaar waren. Maar nu staat er: hadden ze die eerste liefde vergeten? Nee, dat staat er niet. Ze waren die eerste liefde kwijtgeraakt, dat staat er ook niet. Ze hadden die eerste liefde verlaten. Daar zit bewuste houding in. Daar zit iets van de verantwoordelijkheid in. Het was bewust gebeurd. Er lag schuld achter. Overtreding. Misschien was het wel geleidelijk begonnen. De gebeden waren niet meer zo teer als vroeger. Er kwam een slordigheid in het innerlijke leven. Maar ondanks het geleidelijke wat er misschien geweest was, was dit heel duidelijk. Ze hadden de eerste liefde verlaten. Het hart droogde op, de gebeden droogden op. O, er was nog steeds een ijveren voor de waarheid. Er was nog steeds een duidelijk zicht op de waarheid. Maar het werd allemaal kouder en killer van binnen. Want de liefde was verlaten. En daarom week de Heer ook. Want als zijn kerk de eerste liefde verlaat, dan verbergt God zijn aangezicht. We mogen het zo zeggen. Het is net als met een man en een vrouw die kort getrouwd zijn. Die leven, zo noemt de Bijbel dat ook, in de eerste liefde. Die eerste liefde heeft een heel pril, teer karakter. Zo nog veel meer de eerste liefde in het geestelijke. Wat is het vreselijk? Als die eerste liefde, die tere liefde gesmaad wordt. Dat heeft de koning van de kerk, de bruidegom van zijn bruid gezien. Hij heeft gezien dat zijn bruidskerk in Efeze die eerste liefde niet slechts vergeten, maar verlaten heeft. En daarom aarzelt hij niet om het verlaten van die eerste liefde bij naam te noemen. Hij zegt, gedenkt waar ge uitgevallen zijt. Dat verlaten van die eerste liefde is als een val. Een val uit de gemeenschap met hem. Een val uit de beoefening van het geloof en van de liefde. En dat is zo ernstig. De grote bruidegom torent daarover met zo'n toorn. Dat hij zegt wel, als dit doorgaat, dat verlaten van die eerste liefde, dat doorgaan zonder terugkeer tot de bruidegom, dan dreigt hij dat hij de kandelaar weg zal nemen. En weet u wat dat is? Het wordt nog wel eens gezegd zo, het wegnemen van de kandelaar. En er wordt meestal bedoeld dat de Heere zijn woord wegneemt. Maar als we het lezen in deze brief aan Efeze, gaat het nog veel verder dan het woord. Het wegnemen van de kandelaar is niet alleen het wegnemen van het woord, of niet alleen het wegnemen van de bediening, al hoort dat er allemaal bij. Maar wat is die kandelaar? De kandelaar is de gemeente. De hele gemeente zal weggenomen worden. Heel het volk van God zal weggenomen worden. Heel die kandelaar. Ja, zegt u, maar hoe kan dat nu? Gods volk zal er toch blijven tot aan de einden der eeuwen? De Heere zal heeft toch een kerk totdat hij wederkomt? Jazeker. Maar er staat nergens dat die kerk er zal zijn op iedere plaats en in ieder land en in iedere stad. De Heere kan in zijn toren de kandelaar wegnemen. En dat betekent niet alleen dat het woord weggenomen wordt, dat is al erg op zich. Of dat het bediening weggenomen wordt, dat is vreselijk. Maar dat de kandelaar zelf, het bestaan van de kerk, het leven, weggenomen wordt uit een stad, uit een streek, uit een land. Daar waarschuwt de Heere Jezus Christus die vroege gemeente van Efeze voor. En laten we daar een ogenblik bij stilstaan. Wat is het dat de kandelaar wegneemt? Wat is het dat de kandelaar uit Efeze heeft weggenomen? Want u weet dat in Efeze al eeuwenlang, behoudens misschien een enkeling van wie wij niet weten, maar al eeuwenlang geen christendom en geen gemeente geweest is. Waardoor wordt de kandelaar weggenomen? Waardoor neemt God die schijnende kandelaar uit een plaats of uit een land of van een volk weg? Is het de goddeloosheid? Zeker, dat kan een reden zijn. Is het de wereldsgezindheid? Is het een verworden samenleving? Al die dingen kunnen meespelen. Want God vertoornt zich over de zonde. Maar ik lees in mijn Bijbel, in de brief van de Heere Jezus aan Efeze, dat hij dreigt dat hij de kandelaar weg zal nemen. Om de reden dat zijn volk de eerste liefde heeft verlaten. Daarom gaat de kandelaar weg, indien ze zich niet bekeren. Is dat in onze dagen niet iets wat vanuit het woord van de levende God op uw hart en op mijn hart gebonden dient te worden? Moeten we juist hiermee niet tot onszelf inkeren? We kunnen klagen en er is heel veel wat terecht geklaagd kan worden over de tijd waarin we leven, over het kerkelijke leven in zijn breedte en in zijn lengte. Er is veel waarover kunnen klagen wanneer we zien op de kerkverlating. En noemt u het allemaal maar op. U kunt zelf die lijst al heel veel langer maken. Maar hoe staat het volk van God met de eerste liefde? Die vraag mag ik toch in alle ernst en in alle liefde aan uw hart leggen. Hoe staat het met de eerste liefde? Verlaten? Kunnen we zo doorleven? Ach, misschien zegt u het wel. Ja, die eerste liefde, dat heb ik eens van een kind van God gehoord. Die komt nooit terug. Luister u eens. U moet met die uitdrukking heel voorzichtig zijn. Die uitdrukking bedoelt, denk ik, dat eerste teren gevoel nooit meer terugkomt. En dat is waar. Iets van dat eerste ontwaken van het geestelijke leven in het hart. Iets van die eerste tinteling in de ziel van het hartelijk zal ik lief hebben. Heere, mijne sterkte. Ja, dat teren van het eerste, dat komt niet meer terug. Maar vergeet u alstublieft niet dat het kwijtraken van die gemeenschap, dat het uitvallen uit die gemeenschap, dat zonde is voor de Heere. En dat het zonde is als Gods kerk door kan leven zonder die eerste liefde. Dat het zonde is die heel ernstige gevolgen kan hebben. Want indien ze niet terugkeren. Met smeking en schuldbelijdenis. Dan kan de Heere de kandelaar wegnemen. Wegnemen? Nee, niet dat Gods kinderen zelf niet behouden worden. Die zullen bovenkomen. Allemaal. Want er is geen afval van de heiligen. Maar het kan wel zo zijn dat door de nalatigheid en de schuld van zijn kerk in de verdere geslachten de kandelaar weggaat. Hebt u het niet gehoord? Dat zegt het woord. Indien gij u niet bekeert. Ja, maar zegt iemand, wat dan? Wel, het woord is duidelijk. Als Gods kinderen die eerste liefde verlaten, eruit vallen, dan komt de koning van de kerk tot hen. En dat is op zichzelf al een groot wonder. Want die bruidegom van zijn kerk is in zijn liefde gesmaad. De bruidskerk heeft hem in zijn middelaarshart, in zijn liefde getroffen. En hij heeft het ontdekt. En toch komt hij tot zijn kerk. Hij zoekt haar weer op. En wil die liefde van zijn kerk terugwinnen. En daartoe noemt hij de zonde bij de naam. Hij zegt, ge zijt uit die eerste liefde gevallen. En nu is het heel opmerkelijk hoe de Heere Jezus dat zegt. Hij zegt drie dingen eigenlijk, als u het goed leest. Nadat hij de kerk heeft voorgehouden, uw eerste liefde die is verlaten. En dan noemt hij allereerst gedenk, bekeert u en doet. Dat zijn de drie woorden. Gedenk. Gedenk waar ge uitgevallen zijt. Terwijl ze daarin even ze voortleven zonder de eerste liefde. En misschien wel gewend raken tot op zekere hoogte aan de dorheid en aan de kilte van binnen. Zegt de Heere Jezus in zijn opzoekende liefde tot zijn volk. Gedenkt waar ge uitgevallen zijt. Toe, breng eens in herinnering die eerste liefde. Want was een van de oorzaken van het verlaten van die eerste liefde. Dat is het vergeten van de eerste liefde. De Bijbel waarschuwt zijn godsvolk ernstig voor de zonde van de vergeetachtigheid. En vandaar ook dat er in de schrift zo vaak genoemd wordt gedenk. Hier dan gedenk waar ge uitgevallen zijt. Toe, zegt de Heere als het ware, denk eens terug mijn kinderen. Aan de tijd toen ik u opzocht. Aan de tijd toen ik u uit de dood en de nood verloste. Aan de tijd toen ik de banden van de duisternis, van het heidendom en van de nacht van de zonde waarin ge gevangen was, verbrak. Denk eens terug aan die dagen waarin u iets van mijn liefde gesmaakt hebt. Waarin ge gezongen hebt, u zoekt mijn hart, u kiest het tot zijn koning. Ja, als we terugdenken aan die dagen en zien hoe het nu is. Ach, dan moet het hart van Gods kinderen wel verbroken raken. Dat ze zeggen, toen was het beter met me dan nu. En de psalm die we zo even zongen. Ga door uw hart zingen niet. Och, werd ik derwaarts weer geleid. Dan zou mijn mond u de ere geven. Kijk, daarom zegt de Heere Jezus, gedenkt. Om zijn herinnering te roepen die goede dagen. De dagen van zijn gunst, de dagen van zijn liefde. Maar dat is niet het enige, dat gaat verder. Bekeert u. Het gedenken bindt de noodzaak op het hart van een bekering. Van een verandering. Nu staan ze als het ware ten dele van God afgekeerd. Al zijn er nog veel goede dingen. In de liefde zijn ze van God afgekeerd. Want ze hebben zijn liefde bedroefd. En hun eerste liefde verlaten. Maar nu zegt de Heere, bekeert u. En doet de eerste werken, laat dat weer zichtbaar worden. In die eerste werken, die werken waarin ge van harte mij diende. En van harte in mijn wegen wandelde. En van harte mijn voetstappen volgde. Bekeert u. Ziet u het, dat er ook een eis van bekering ligt voor Gods kinderen? die moeten ook steeds weer bekeerd worden. Steeds weer afleren de paden van de zonde en steeds weer toegekeerd worden tot de wegen van de Heer. En dan wordt die eis van de bekering, want daar gaat het met name om in deze woorden die we hier lezen, die eis van de bekering, daar wordt twee drangredenen als het ware, twee motieven worden daaraan toegevoegd. Waarom moet de kerk gedenken en zich bekeren en doen? Wel, het eerste is, indien ge u niet bekeert, dan. En het andere is, indien ge u wel bekeert, dan. Die eis tot bekering, daar liggen twee redenen achter. U zou kunnen zeggen, daar ligt wet en evangelie achter. Als de eis van de bekering gepreekt wordt, dan mag er niet alleen de belofte genoemd worden. Maar dan moet ook de bedreiging genoemd worden. En dat zeker vandaag, wanneer de eis van de bekering soms nog wel klinkt, maar alleen vergezeld gaat met een belofte. Wel iets wat we in het oog moeten houden. In de Bijbel gaat de eis van de bekering gepaard met bedreiging en belofte, met wet en evangelie. Laten we er even op letten. Indien gij u niet bekeert, dan aarzelt de koning van de kerk helemaal niet om een ernstige bedreiging aan het hart van die gemeente van Efeze te leggen. Dan zegt hij, indien ge u niet bekeert, dan zal ik de kandelaar van u wegnemen. Dan zal uw zonde gevolgen hebben voor het nageslacht, voor de toekomst van mijn kerk in deze streek. Indien ge u niet bekeert. Zo bindt hij met de ernst van de dreiging de noodzaak van de bekering op het hart. En in die lijn mogen we vanavond ook aan ons hart de eis van de bekering leggen. Allereerst ligt de eis van de bekering er voor allen die de Heere niet kennen. Voor jonge mensen en oudere mensen die vreemdeling zijn van het werk van Gods genade. Tot hen wordt gezegd, iedere zondag opnieuw, iedere schriftlezing opnieuw, bekeert u. Want Augustinus heeft het al gezegd, de hele boodschap van de schrift die op iedere bladzijde geschreven staat is deze: bekeert u, bekeert u, bekeert u, want waarom zoudt ge sterven? En elke eis van bekering, mijn beste vriend, jongen of meisje hier in de kerk, gaat vergezeld van een bedreiging en een belofte. Deze bedreiging, indien ge u niet bekeert, ge zult omkomen. Want vergeet het niet. Als God tegen zijn volk in Efeze zegt, indien ge u niet bekeert van die ene zonde, zal ik de kandelaar wegnemen. Hoeveel ernstiger is het dan om onbekeerd voor te leven? Indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal dan de goddeloze en de zondaar verschijnen? Vul je eigen naam eens in. Indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal ik de zondaar, waar zal ik de goddeloze dan verschijnen? Mijn beste vriend, dan kom je om. Geen licht, alleen maar wat de Bijbel zo aangrijpend noemt, buitenste duisternis, in zwarte nacht. En dat voor eeuwig. En daarom dringt het woord van God vanavond bij je erop aan. Bekeer je. Bekeert u toch. Want indien niet, dan zult ge in de duisternis omkomen. Maar er staat ook een andere reden bij. Indien wel. Indien ge u bekeert. Ja, dan zal inderdaad God zelf die grote verandering, dat genadewerk in uw leven gaf, u tot een God zijn. Dan zal God zelf u nabij zijn. Dan zal God zelf de weg ten leven voor u openen. Twee redenen bij elke eis van de bekering. Bekeert u. Indien niet, zo zult ge omkomen. Indien wel, zo zult ge het leven vinden. En dat ligt er ook heel bijzonder in deze brief. Voor Gods kinderen. Indien niet, zegt de Heere, zo zal ik de kandelaar wegnemen. Dat betekent dat die kandelaar al weggenomen wordt in de dagen waarin die gelovigen, waarin die kinderen Gods in Efeze leefden. En als God de kandelaar weg gaat nemen, dan betekent dat allereerst dat de bediening ophoudt. Dat betekent dat het woord nog wel gepredikt wordt, maar dat er geen vruchten meer zichtbaar worden. Het betekent dat het woord weg gaat vallen. En niet zoveel jaren na het eerste begin van die kerk van Efeze is het woord uit die streek verdwenen. En tenslotte zal de kandelaar zelf worden weggenomen. Er is alleen maar een ruïne, letterlijk en ook kerkelijk. Niets meer dat leeft. Dat is ontzettend als zoiets gebeurt. En daarom wordt de kerk van de Heere Jezus Christus vermaand om zich te bekeren. Opdat die kandelaar niet weggerukt worden. Daarom wordt u vermaand, u die genade kent, om terug te keren tot uw koning. Om terug te keren tot de bruidegom van uw hart. Om terug te keren tot zijn liefde. Want dan wil de Heere genade schenken. Niet alleen aan zijn volk, maar ook voor de toekomst. Ook in de lijn van de geslachten. Ook aan de kinderen en aan de kleinkinderen. En aan de achterkleinkinderen. Want dan staat het met grote ernst, maar toch ook met tere liefde in het slot van deze brief. Indien ge u bekeert, dan, ja wat staat er? Het staat er zo. Wie overwint, ik zal hem geven te eten van de boom des levens die in het midden van het paradijs mijns Gods is. U ziet het, hier wordt niet meer gesproken over wie zich bekeert, maar wie overwint. En de woordverandering is heel opvallend. Want wanneer het gaat over het geestelijke leven en over de voortgang van het geestelijke leven, over de voortgang van de bekering, dan gaat het over de overwinning. Daarmee wordt Gods kerk eraan herinnerd dat zij een strijdende kerk is. Een strijd die aan alle kanten op haar afkomt. Een strijd waardoor ze verslappen kan, moede kan worden. Een strijd waardoor ze de eerste liefde kan verlaten. Een strijd waardoor ze zoveel kan kwijtraken. Maar in die strijd wordt ze geroepen om te strijden en om te overwinnen. Dat kan ze nooit in eigen kracht. Dat hoeft ze ook niet in eigen kracht. Want als u tot nog toe goed geluisterd hebt en u denkt bij uzelf, ja, ik mag toch niet ontkennen dat de Heere een werk van genade aan mij verheerlijkt hebt. Ik weet iets van die eerste liefde, ook voor mijn eigen persoonlijke leven. Maar ik ben die eerste liefde kwijt. En ik weet niet hoe ik die terug moet vinden. De machten van buiten en van binnen, ze zijn zo sterk. En de dorheid en de doodsheid van mijn hart, ik kan het zelf niet verbreken. Gedenkt, bekeert u, overwint. Nee, dat is in eigen kracht onmogelijk. Maar het hoeft ook niet in eigen kracht. Want wie zegt deze woorden tot zijn kerk? Het is toch de koning zelf. Het is toch hij van wie we in het eerste hoofdstuk lazen dat hij de dood en het graf heeft overwonnen. En dat hij daarom de sleutels van hel en van dood draagt. Wie overwint? Dat is niet iemand die een eigen kracht kan overwinnen. Maar dat is degene die door de kracht van de overwinning van de Heere Jezus Christus die machten overwinnen mag. Het is hij die nu zich tot die koning keert en vraagt om zijn genade en vraagt om zijn kracht. En die koning wil zo graag zijn kracht en zijn genade schenken aan al zijn kinderen die hem ootmoedig daarom bidden. Die verslagen van hart moeten belijden: Heer, ik ben weer van pad geraakt. Heere, ik ben die eerste liefde kwijt. Maar wil u zich over mij ontfermen? Ik heb vele vijanden van buiten en van binnen. Kan ze niet verslaan. Vele vragen kan ze niet oplossen. Vele zonden kan ze zelf niet wegwerken. Heere, wil u me de genade geven van de bekering? Heere, wil u me kracht en genade geven om in de hitte van de strijd niet onder te zinken, maar om de overhand te behouden? Want het is waar, er moet veel strijd gestreden zijn, veel leed geleden zijn. Zo zal het hierna in vrede zijn. Maar in die strijd heeft Gods kerk een machtige helper. Eén die overwinnaar is. Eén die de sleutels van hel en dood heeft. Eén die door zijn doorboorde handen eeuwige vrede, eeuwige overwinning voor zijn kerk heeft aangebracht. O, als die eisen tot u komen, gedenk en bekeert u. Doet de eerste werken. Overwint. U die het in eigen kracht niet kunt. U die weet dat u in eigen kracht nooit terug zult keren. Zie toch de overwinning in hem. Hoor toch deze woorden die van zijn lippen komen. Hij wil aan zijn volk de overwinning geven. Gij, Heer, alleen gij zijt, zegt de psalmdichter, verwinnaar in de strijd en geeft uw volk de zegen. Ja, wat betekent dat dan? Wie door genade zich bekeert en overwint. Ik zal hem geven, zegt de Heere Jezus Christus. Ik zal hem geven te eten van de boom des levens die in het midden van het paradijs Gods is. Boom des levens. U weet, dat was een van de bomen in het oude paradijs. U weet, twee bomen die met name genoemd zijn. De boom des levens was de ene en de boom van de kennis des goeds en des kwaads was de ander. En als Adam en Eva van de boom van kennis van goed en kwaad gegeten hebben, dan lezen we dat de Heere zegt: laat er engelen gaan naar de poort van het paradijs en laat ze de poort van het paradijs bewaken, opdat de mens niet terugkeert naar het paradijs en ook eten van die boom des levens en leven tot in der eeuwigheid. De gevallen mens mocht dus niet eten van de boom des levens. Mocht dus door te eten van die boom des levens het eeuwige leven niet deelachtig worden. Dat was door God verboden. Adam en Eva hadden door de zondeval het recht verzondigd om te eten van die boom van het leven. Maar nu zegt de Heere Jezus Christus, die boom des levens waarop de eerste bladzijde van geschreven staat, die boom, die staat ook in het midden van het paradijs, mijn Gods. Daar staat die boom. En wie van die boom eet, mag eeuwig in dat paradijs leven. Eeuwig leven. Eeuwig in gemeenschap met God. En u zegt de Heere Jezus, wie overwint, ik zal hem geven te eten van die boom des levens. Adams eten van de verboden vrucht had het onmogelijk gemaakt dat een gevallen mens ooit van die boom van het leven zou kunnen eten. Maar nu neemt de Heere Jezus Christus als het ware zijn kinderen bij de hand. En hij leidt ze in het paradijs zijns Gods naar die boom des levens. En hij legt de vrucht van die boom in hun hand. En nu mogen ze eten. Weet u wat die belofte betekent? Dat betekent dat de Heere Jezus zegt, wie overwint, ik zal hem geven dat hij nu eeuwig leven mag bij mij, met mijn Vader in zijn troon. Eeuwig eten en drinken mag aan de bruiloft van het Lam. Eeuwig in gemeenschap met God drie-enig mag leven. Eeuwig God lief mag hebben zonder dat ik er zelf met al mijn zonden en met mijn vleeselijkheid weer tussen zit. Eeuwig mag genieten. Eeuwig mag zien het aangezicht van hem die me uit zo grote nood en dood verlost heeft. Eeuwig mag zien dat zijn aangezicht in gunst tot mij gewend is. En zo, zonder zonde, zonder gebrek, zonder vleeselijkheid, zonder gebrek aan liefde, hem eeuwig lief mag hebben, met heel mijn hart. Dat is het wat de Heere Jezus bedoelt. Zo wordt het aan de kerk van Efeze voorgesteld. Indien gij u niet bekeert, dan komt de duisternis over de aarde, duisternis over Efesus. De kandelaar gaat weg. Maar indien gij u bekeert en door de kracht van de grote overwinnaar overwinnen mag, dan zal er leven zijn. Eeuwig leven. Eeuwig bij hem. Eeuwig zonder zonde. Eeuwig volmaakt liefhebben. Wie oren heeft, die horen wat de Geest tot de gemeente zegt. Die woorden komen telkens terug, staan ook aan het slot van deze brief. Het is een soort raadselspreuk, heeft iemand gezegd. Want je kan die woorden natuurlijk niet helemaal letterlijk opvatten. Wie oren heeft om te horen, dat wordt niet bedoeld wie oren heeft, die lichaamsdelen waarmee hij klanken woorden kan horen. Nee, er zit iets raadselachtigs in, iets geestelijks, iets diepers. Wie oren heeft om te horen, wie de geestelijke diepte, wie de geestelijke ernst, wie de geestelijke liefde die in deze woorden besloten ligt, verstaat dat hij hoort. Hebben we zulke oren, dat we iets van de ernst van de boodschap zijn gaan verstaan. Dat we iets van de diepte van het woord wat hierin tot ons komt, zijn gaan beluisteren. Of luisteren we alleen maar met onze oren en met ons verstand en zeggen, ja, ernstige preek, mooie preek, niet zo mooie preek. En gaan over tot de orde van de dag. Dat is het allerergste wat kan gebeuren als we naar deze woorden luisteren. Want de Heere Jezus heeft het niet voor niets gezegd. Wie oren heeft, die horen wat de Geest tot de gemeenten meervoud zegt. Tot de kerk van alle eeuwen. Tot alle gemeenten die hij hier aanspreekt. Ook tot ons. Luisteren. Zo luisteren dat we gaan horen wat de Heere hierin tot ons te zeggen heeft. Want vergeet u het niet, de Heere spreekt ons door zijn woord aan. Of het horen of niet. En als we het u nog nooit gehoord hebben. Als we nog nooit de kracht van het woord in ons leven ervaren hebben. Als we alleen maar beleefd of niet zo beleefd geluisterd hebben. Maar het woord nooit doordrong tot in ons hart. Zou het dan geen tijd worden in het licht van deze vermaning, Heere? Geef u me oren om te horen dat ik mag horen wat de Geest tot mij zegt. Mijn beste jongen, zou je dat vanavond niet bidden? Voordat je naar bed gaat. Heere, nu heb ik mijn Bijbel gelezen. Ik ben 2 keer naar de kerk geweest. Nu heb ik veel gehoord. Maar zou u mijn oren willen openen, dat ik mag horen wat de Geest tot me te zeggen heeft. Want horen en horen is volgens de Bijbel 2. Het is niet genoeg. Als we alleen maar luisteren naar de woorden. Geïnteresseerd misschien. En ermee instemmen. Nee, de Geest moet ons hart openen. Zodat het woord van God een woord persoonlijk tot ons wordt. Zodat het woord ons hart gaat beroeren, gaat verbreken, gaat vernieuwen. De Geest moet het hart breken. Anders horen we niet echt. En daarom, zo iemand oren heeft die horen. Bid toch. Dat de Geest je oren opent, opdat je horen mag. En als je dan gaat horen, dan komen de waarschuwingen tot je. Dan komt de wet tot je. Maar ook het evangelie, dan komt het volle woord. Wat de Geest tot ons te zeggen heeft, tot ons. En dan zullen er mensen zijn die de vermanende boodschap in hun hart voelen zinken. En op gebogen knieën moeten zeggen, Heere, vergeef. Op gebogen knieën moeten zeggen, Heere, bekeer me. Want ik ken u niet. Er zullen kinderen God zijn die moeten zeggen, Heere, bekeer me. Want ik heb de eerste liefde verlaten. En dat is zo verschrikkelijk om tegen uw liefde te zondigen. Dan ben ik het waard dat u de kandelaar zou wegnemen. Maar er zijn ook woorden van leven. Woorden waarin staat en ik heb overwonnen. En ik zal het werk wat ik begon niet verlaten. En ik open het paradijs wat Adam heeft dichtgezondigd. Dat paradijs heb ik geopend door mijn bloed. En nu mag ik. Uw hand, uw zondige hand, in mijn doorboorde hand nemen. En nu mag ik u leiden naar het binnenste van het heiligdom, naar het midden van het paradijs. En daar geef ik u het leven, het eeuwige leven. Wat een zegen, als je daar als van verre iets van mag zien. Dat midden in de strijd van het leven de Heere aan zijn strijders kracht geeft. En het leven belooft. Toekomst. Zaligheid. Wat een zegen als Gods kerk straks door de laatste strijd gaat. Vermoeid. Vaak afgedwaald. Soms de liefde vergeten. Soms de liefde verlaten. In zichzelf niet verdient dat God nog naar hen om zou zien. Maar die God die ze zoveel bedroefd hebben, die heeft hun rechterhand gevat. En die God, die koning, sterkt hen. Ook als ze vermoeid met een gebroken pelgrimstaf aankomen bij het nieuwe paradijs. Die koning hangt hun een koningsmantel om. Die koning brengt hen naar het binnenste van de hof. Die legt hen het leven. Eeuwig leven. Eeuwige zaligheid in de handen. Die koning zegt het. Ziet, hier ben ik. En dan zingt de kerk, omdat ze alles uit de handen van die koning ontvangen heeft. Uit zijn hand alleen, dan zal ik gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. U, niet alleen maar de eerste liefde, maar u, al mijn liefde waardig schatten. Amen. Eindigen we met dankzegging en gebed. Heren, we buigen ons neer voor u aan het einde van deze dienst om uw naam ootmoedig dank te zeggen voor alles wat u gaf. U hebt uw woord willen geven en we hebben in alle eenvoud, alle gebrek uw woord mogen overdenken. Wil u het zegenen, heren, want het is toch uw woord wat ons de zonde aanwijst en nooit verbloemt. Uw woord wat ons zo ernstig, maar toch ook welmenend roept tot bekering. Dreiging en belofte aanvuurt om dat te zoeken wat tot eer van uw naam is en tot heil van onze zielen. Heere, wil u geven dat uw volk veel mag leven in de liefde. En veel mag leven in gemeenschap met u, verborgen omgang. O, geef dat die eerste liefde niet verlaten mag worden. Al kan het gevoel soms weg zijn, geef dat toch het hart in liefde zoeken mag naar u. Hunkeren mag naar u. Uitzien mag naar u. En wil u geven, Heere, dat wanneer die eerste liefde verlaten is, dat dat schuld mag worden. om tegen de dwaasheid en de dorheid en de ongelovigheid van het hart te strijden in de kracht van die grote overwinnaar. Heren, als het zo is dat we nog buiten dit alles staan, wil u geven dat de dringende ernst van wet en evangelie, de drang tot bekering, ons hart mag raken. Dat we smeken, Heren, open mijn oren, dat ik horen mag wat de Geest tot mij zegt. Geef dat we zo deze week werkzaam zijn met dit woord. Wil u, o Heren, geven dat we deze week gespaard mogen worden. En ook wanneer we deze week met vakantie zullen gaan en de gemeente enkele weken niet zullen zien, wil u, o Heren, met ons en ons gezin zijn en ook met alle anderen die met vakantie zijn en bijzonder ook met hen die hier blijven. Wil u geven, Heren, dat uw bewaring en bescherming over ons allen mag zijn en dat we op uw tijd elkaar weer terug mogen zien in goede gezondheid. En bovenal geef uw genade ook deze periode. Zegen de broeders die een preek zullen lezen. Zegen hen die ook een dienst zal voorgaan. Wil u, o Heren, uzelf niet onbetuigd laten. En wil u geven dat we rust ontvangen mogen om straks ook weer opnieuw met nieuwe kracht het werk verder te doen. Wil bovenal het werk zegenen door uw aanbiddelijke en volle zegen. Verdiend is het niet, maar we smeken het uit genade. Om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte Psalm 89, het zevende vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.